Dus even kijken, ja, dat is wel even handig, hè? Zo hard beroep het niet. Hartelijk welkom, ook degenen die thuis met ons meeluisteren. Fijn dat we hier bij elkaar zijn voor deze Bijbelstudie. En ik wil met u het boek Daniël gaan bespreken. Een hoofdstuk per keer. Er zijn wat lange hoofdstukken bij, zeker in het begin. Maar ik vind het wel mooi om het hele Bijbelboek te bespreken. Er was Bijbelstudieboekjes die kiezen dan bepaalde gedeelten uit. Maar juist Daniël kun je geen hoofdstuk overslaan om te begrijpen wat er bedoeld wordt. Nou, de eerste hoofdstukken die zijn vrij bekend met de geschiedenissen van Daniël. Vanaf de profetieën wordt het wat ingewikkelder. En dan wordt het ook uitlegkundig wat ingewikkelder. Maar dan zijn we al een half jaar verder, dus dan zitten we al in de stof. En ik denk dat het heel mooi is om samen het hele Bijbelboek te lezen en te overdenken. Ik stel voor dat we beginnen met het zingen van Psalm 99. Het eerste en het tweede vers. God de Heere regeert en God die helpt in nood. Zullen we samen bidden. Groot en genadig God, wij danken u en we prijzen u in wie u bent. U die ons bewaart, die ons beschermt, zodat we hier bij elkaar mogen zijn of thuis het eerste gedeelte van deze Bijbelstudie met ons verbonden. Wij bidden om uw zegen, als wij de schrift open doen. Als we luisteren naar wat u ons te zeggen hebt, als we vanuit de schrift lijnen trekken naar deze tijd, naar ons persoonlijk leven, hanteert u dan zelf door uw geest de schrift als spiegel. Dan ontdekken we hoe dat zit in ons leven, heel persoonlijk tegenover u. Dan zien we hoe onze tijd, de tijd van Daniël, weer spiegelt. En als een afkeer van u, de levende God. Maar dan zullen we des te meer ook ervaren dat u eeuwig dezelfde bent en blijft. Dat u de God bent die uw handen uitstrekt naar mensen. Niet om wie mensen zijn, maar om wie u bent. En doe ons dat zien, doe ons dat ervaren. Uw genadige liefde mogen ontdekken in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Het onze verzoend door hem, gericht op het toekomende, geeft u ons zo een goed moment. U kent ons en u weet van ons af, ook als we thuis meeluisteren, Schenk ook uw zegen. Als we wellicht aan huis gebonden zijn, ouder geworden, andere omstandigheden waardoor we hier niet kunnen zijn. Heere, geeft u hulp en kracht in alles wat we met ons meedragen en alles wat we meemaken. Heer, genade God, hoort u ons zo. Zie ons zo aan. Verzoent u al het onze. In Jezus Christus uw Zoon. Amen. We zullen samen Daniël 1 gaan lezen. Het heeft iets in de 20 versen, dus laten we gewoon om zijn beurt een vers doen. En dan zullen we vooraan een extra vers in de tweede ronde meenemen. Ja, als u begint dan...
In het derde jaar van het koninkrijk van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, te Jeruzalem en belegerde haar.
En de Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel der vaten van het huis Gods. En hij bracht ze in het land van Sinaï, in het huis van Gods. En de vaten bracht hij in het schathuis zijn Gods. En de koning zeide tot Aspenas, den overste zijner kamerlingen, dat hij voorbrengen zou enige uit de kinderen Israëls. Te weten uit het koninklijk zaad en uit de prinsen.
Jongelingen aan de welke geen gebrek was, maar schoon van aangezicht en van verduchtig. En alle wijsheid en ervaren en wetenschap. En kloek van de verstand en in de welke bekwaamheid was om te staan in des konings paleis en de en dat men hem onderwees in de boeken en sprak ten Galilee.
En de koning verordende hem dat men ze dag bij dag geven zou van de stukken van de spijs van de koning en van de wijn van zijn drank. En dat men hen 3 jaren alzo optoog dat zij ten einde hetzelfde zouden staan voor het aangezicht van de koning.
Onder de welke die waren uit de kinderen van Juda, Daniel, Manania, Misael en Azaria. De overste de kamerlingen hadden andere namen en Daniel noemde hij Belshazzar en Hanania, Sadrach en Misael, Mesach en Azaria, Abednego. Daniel nu nam voor in zijn hart dat hij zich niet zou ontreinigen met de stukken van de spijs des konings. Nog met de wijn zijn verans, daarom verzocht hij van de overste kamerlingen dat hij zich niet mocht ontreinigen. God gaf Daniel genade en barmhartigheid voor het aangezicht van de overste der kamerlingen. Van de overste der vreemdelingen zeiden tot Daniel, ik vrees mijn heer, ten koning, die uw lieden spijzen en uw lieden drank verordineerd heeft. Want waarom zou hij uw lieden aangezicht droeviger zien dan de jongelingen die in gelijkheid met uw lieden zijn? Alzo zou gij mijn hoofd bij de koning schuldig maken.
Toen zei Daniel tot Melchizedek, die de overste der kamerlingen gesteld had, over Daniel, Hanania, Misael en Azaria.
We priest op het recht 10 dagen lang en we geven. En we geven ons bij het gezeide te eten en water te drinken.
En men zie voor uw aangezicht onze gedaante en de gedaante der jongelingen, die de stukken van de spijs der koning eten, en doe met uw knechten nadat gij zien zult.
Toen hoorde hij hen in deze zaak en hij beproefde hen 10 dagen.
Ten einde de 10 dagen, zodat hun gedaanten schoren, schoner waren en ze wetten waren van vlees, dan al de jongelingen die de stukken van de zijne, spijzen des konings aten.
Toen is de rit van Melzab de stukken en de spijzen wegnam. Het schaars, de wijn van Frans, en hij gaf hun van het gezaaide.
Deze 4 jongelingen nu, aan die gaf God wetenschap en verstand in alle boeken en wijsheid. Maar Daniel gaf haar verstand in allerlei gezichten en dromen.
In de einde der dagen, wat aan de koning gezegd had, dat men hen zou inbrengen, Zo brachten de overste de kamerlingen in voor het aangezicht van Nebukadnezar.
En de koning sprak met hen, doch er werd uit hen allen niemand gevonden, gelijk Daniel, Hanania, Misael en Azaria. En zij stonden voor het aangezicht des konings.
En in alle zaken van verstandige wijsheid die de koning hen afvroeg, zo vond hij hen 10 maal boven al de tovenaars en sterrenkijkers die in zijn ganse koninkrijk waren.
En Daniel bleef tot het eerste jaar van koning Kores toe.
Vanavond denken we nou over het eerste hoofdstuk van de profetie van Daniel. Boek Daniel krijgt in deze tijd best wel aandacht. En dat is niet zozeer omdat het een levensverhaal is, maar dat het vooral ook profetie is. En daarin sluit het ook aan bij andere profetieën uit het Oude Testament. Jesaja, Jeremia, Ezechiël. Maar sluit het ook aan bij de nieuwtestamentische profetie Openbaring. Vanavond dus heel nadrukkelijk het eerste hoofdstuk. En in dat eerste hoofdstuk worden we gelijk ook geconfronteerd met de tijd waarin Daniel leefde. We lezen in het derde jaar van het koninkrijk van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, te Jeruzalem en belegerde haar. Daniel 1 zet ons dus direct met de beide benen op de grond. Twee koningen die elkaar bestrijden. Jojakim, koning van inmiddels een minilandje, Juda, en Nebukadnezar, koning van een inmiddels sterk geworden land Babel. Wie in de dagen van Daniel de naam Nebukadnezar noemde, die sloeg de schrik al om het hart. De Judeërs zullen van tevoren geweten hebben, we moeten het afleggen tegen deze koning, tegen Babel. We moeten ons direct maar realiseren dat Jeruzalem, Babel, de strijd die daartussen gaande is, zich verder uitstrekt dan de tijd van Daniel. Jeruzalem, de stad van God, de stad die in de Bijbel ook in de Openbaring model staat voor het koninkrijk van God, die wordt bestreden door de macht van de vorst van de duisternis. Daar waar Babel voor staat. En vanaf Genesis, het eerste Bijbelboek, waar het land Sinjar, notabene de streek, die hier in dit gedeelte genoemd wordt als het adres van de gestolen vaten uit het huis van de Heere, de plaats is waar een toren werd gebouwd. Die zich zo zou verheffen dat iedereen zich aan elkaar verbonden zou weten. Tot in de hemel. Dat is Babel. Bouwen tot in de hemel. En die strijd tussen Babel, Jeruzalem, die zie je tot aan het eind van de tijd toe. En je ziet in de Openbaring hoe die strijd een climax krijgt. En gaat je dus ook niet in de koude kleren zitten als je betrokken wordt in die strijd. Jeruzalem, Babel. Als je op die strijd betrokken bent omdat je niet mee kunt lopen met de massa. Nou, die blijken er in de tijd van Daniel genoeg te zijn. Mensen die zich meelieten slepen in de Babelcultuur. Een leven van God af. Waarin voorgespiegeld werd dat dat leven veel aantrekkelijker was als een leven waarin God het voor het zeggen had. Nou, dat lijkt. Als je ogen niet open zijn gegaan voor de werkelijkheid van de boodschap van God. Als je hart niet geraakt wordt door het woord van de Heer. Als je niet leert leven op de adem van de geest. Hou vast vindt in de belofte van God die hij gegeven heeft. En dat maakt voor ons de profetie van Daniel, tegelijk ook het leven van Daniel, tot een spiegel. Een spiegel om in te kijken hoe ligt dat en hoe zit dat. Is het Jeruzalem of is het Babel? Is het Christus of is het de antichrist? Is het God of is het de duivel? Nebukadnezar, hier in het gedeelte wat we samen hebben gelezen, die neemt niet alleen heilige voorwerpen mee uit Jeruzalem naar Babel, maar hij neemt ook heilige mensen mee. Mensen die door God apart zijn gezet, geheiligd, Judeërs. Mensen aan wie God zijn verbondsteken verzegeld had. Mensen die God bestemd had om voor hem te zijn en voor hem te leven. Je kunt je afvragen waarom doet de Nebukadnezar dat. Dat hij naast die heilige voorwerpen ook mensen meeneemt. Mensen van het Joodse volk. Nou, eigenlijk is het heel simpel. Dat doet hij om te voorkomen dat ze zullen leven voor de God van het verbond. Dat ze hun leven zullen geven aan de God des hemels. Dat doet hij om hen los te weken van de wet van God. Daniël, die blijkt in dit gedeelte heel nadrukkelijk de wet van God te houden. Dat wil niet zeggen dat iedereen in die tijd zo voorbeeldig leefde en zich zo hield aan de wet van God. Daniël blijkbaar wel, want te bedenken dat hij ook nog van koninklijke bloede is, is dat iets heel bijzonders. Er is wel eens gedacht dat dat samenhing met de opwekking die er geweest is onder koning Josia, toen een wetboek gevonden is waarvan men zei, dit zijn de gevolgen van het oordeel wat God over ons laat komen, dat we dit wetboek niet gehouden hebben. En het bracht een terugkeer naar de wet van de Heere met zich mee. Het zou ook kunnen, dat is een andere gedachte die we kunnen hebben, dat de prediking en de profetie van Jeremia invloed heeft gehad op iemand als Daniël. We vinden inderdaad wel lijnen vanuit Daniël naar de profetie van Jeremia, ook naar de klaagliederen van Jeremia. Ondanks dus dat Daniël in gijzeling wordt gehouden, waarschijnlijk is dat om te voorkomen dat de koning van Juda zich gaat verzetten tegen koning Nebukadnezar. Van pas op, doe niet te veel, want ik heb wel prinsen meegenomen. Die zouden zomaar om het leven gebracht kunnen worden. Rekent Daniël met God nog steeds. Ook al blijkt Nebukadnezar zijn eigen wil door te willen zetten. Ook de wil in het leven van de prinsen die zijn meegevoerd. Hij geeft de opdracht dat de jongens die zijn meegevoerd vanuit Jeruzalem te babyloniseren. En dat geeft de spanning weer waarin Daniël en zijn vrienden leven. Dat geeft ook de strijd weer waar zij onderdeel van zijn. De strijd van Jeruzalem en Babel. Nou, als zij in Babel komen, dan blijkt er dus een heel uitgebreid inburgeringsprogramma klaar te liggen. En de eerste stap die is dat hun namen worden veranderd. Namen die herinneren aan de God van Israël. Dat moeten namen worden die herinneren en die wijzen op de goden van Babel. Daniël, mijn God is rechter. Dat wordt Belshazzar. Bel, dat is de God van Babel. En dat betekent Belshazzar heel nadrukkelijk. Bel, God, hun God, beschermt de koning. En dan gaat het om koning Nebukadnezar. En met zijn vrienden gaat het niet anders. Elke verwijzing naar de God van Israël, die verdwijnt. Anania, Misael, Azaria, dat waren Sadrach, Mesach en Abednego. Je zou dus zeggen, de eerste slag, die is gewonnen. Maar als we nou eens even bedenken wat verderop in dit gedeelte staat, dat Daniël zich in zijn hart voornam zich niet te verontreinigen. Dan hoef je dat niet alleen te betrekken op dat eten, dat voedsel. Ik kom daar zo nog wel even op terug. Maar dat zou je ook van toepassing kunnen laten zijn op dat dragen van die naam. Kijk, overal waar hij nu komt, daar wordt hij Belshazzar genoemd. Maar als hij zich in zijn hart voorgenomen heeft zich niet te verontreinigen, dan betekent dat dat hij zich niet door Bel, de god van Nebukadnezar, zal laten leiden. Want dat zou verontreiniging zijn. Dat hij ook, al wordt hij Belshazzar genoemd, en zal hij naar die naam moeten luisteren, nog steeds leeft vanuit het besef dat God rechter is. God, zijn God, rechter is. Daniel. Maar ja, als je dan in Babel zit, als je dan in Babel leeft, God regeert. Ondanks dat, ook al is er die afstand tussen Jeruzalem en Babel, God regeert. Als je het boek Daniel leest, dan besef je dat Daniel dat zo beleefd heeft. Ondanks alles, God regeert. De naam die mij door mijn ouders is gegeven, is nog steeds waar. God is rechter. Ook al zie ik daar op dit moment helemaal niks van. God is rechter, hij regeert. Dan kan Babel God wegredeneren. Dan kan Babel God wegstrepen. God regeert. Het is niet zo heel moeilijk om parallellen te trekken naar onze tijd. God weggestreept wordt uit wetten en regelingen. Maar dan in je hart voornemen jezelf niet te verontreinigen. En dan voelen we allemaal vanavond, dan heb je genade nodig. Daar is ook genade voor nodig. Daar is de leiding van de Heere voor nodig. Kijk, de cultuur om ons heen, die kunnen wij met elkaar niet veranderen. Dat kon Daniel ook niet. Zij moesten leven in die cultuur waar ze ingebracht waren. En die naamsverandering, die kunnen ze dus ook niet ongedaan maken. Maar waar je leert leven van dat wat God bekend maakt, dan moet je toch ook zeggen, dan kan dat toch ook niet door Babel ongedaan gemaakt worden. Als de Heere intrekt neemt in je hart, in je leven, dan kan dat niet veranderd worden door een cultuur die haaks staat op het woord van de Heere. En dat maakt het appel ook des te sterker. Zoon, dochter, geef mij je hart. Omdat dat alleen maar beveiligt in een tijd waar niets meer veilig blijkt te zijn. Om een nieuwtestamentisch te zeggen, christen te zijn. Niet alleen in naam, maar ook met de daad. Kijk, een naam kan zo worden geschrapt. Maar als die naam staat ingedrukt in je hart en in je leven, Jezus Christus, je alles is, dan kan het toch ook niet anders. Dan staat God voor je in. Als we hier naar Daniel kijken, dan zien we dat ondanks zijn jeugdige leeftijd, hij zal niet ouder geweest zijn dan een jaar of 14, 15, 16 hooguit, niet verontreinigen, dat is zijn devies. Niet te laten besmetten door de dingen om hem heen. En dan staat het in Daniel 1 heel concreet in verbinding met het eten wat wordt voorgezet in het koninklijke paleis. Spijzen van de koning, nog met wijn zijns dranks. Nou ja, dan kunnen we gelijk zeggen, maar ja, die naamsverandering, daar konden ze helemaal niks aan doen. Dit zullen ze ook toe moeten laten. Met het eten zal het al net zo gaan. Nou, zo snel capituleren die vier vrienden niet. In hun heropvoeding, met het doel dus om Babel te gaan dienen, blijkt het voedsel een hele belangrijke plaats in te nemen. Ze moeten dus eten dat wat de koning het beste vindt. En het was niet alleen het beste van het beste, beste kwaliteit, of het duurste van het duurste, maar dat is vooral eten wat aan de goden is geofferd. Er komt dus geen schaaleten op tafel voordat hij eerst niet gewijd is aan Bel en allemaal andere goden van Babel. Nou, als die jonge mannen daarvan zouden eten, dan zou dat dus ook onderwerping aan de goden van Babel betekenen. En daarmee zouden ze de wetten van de Heere hun God overtreden. Nou, Daniel die wil niet onder het beslag van de afgoden komen. Want de God van zijn vader, de God van Israël, de God van het verbond, dat is zijn God. En daarom zien we hem de confrontatie aangaan. En het valt op hoe hij dat doet. Kijk, hij gaat niet met de botte bijl hakken. Heel verstandig en heel wel overwogen gaat Daniel te werk. Het gaat hem om God en het gaat hem om zijn eer. Als het om God en zijn eer gaat, dan moet je niet onbehouden en dan moet je niet onbeheerst te werk gaan. Doordacht en wijs. Niet zomaar wat schreeuwen en roepen. Rustig en beheerst. Dat is ook iets waar wij met elkaar wel iets van kunnen leren. Als het gaat om dat wat wij voorgeschoteld krijgen. Dan gaat het niet alleen om eten, om voedsel voor je lichaam. En daarbij zien we dat in het Nieuwe Testament de grens tussen rein en onrein voedsel een andere betekenis krijgt. Maar je zou kunnen zeggen, let vooral op dat wat er op de geestelijke menukaart staat. Wat wordt ons voorgeschoteld? Leggen we dat naast het woord van de Heer? Is dat soms besmet door de tijdgeest? Is dat misschien ook aangetast door de Babelmoraal? Als je ziet wat er gaande is vandaag aan de dag, dan moet je toch zeggen, achter dat wat ons wordt voorgeschoteld, staat de strijd tussen de machten. Babel, Jeruzalem. En hier is het de vraag van wie wint er nou? Die goden van Babel of de God van Israël? En het is eigenlijk wel heel bijzonder, je kunt het gerust een wonder noemen, dat Daniel het voor elkaar krijgt. Dat ze dat voedsel wat hen wordt voorgeschoteld niet hoeven te gebruiken. En in 10 dagen zien ze er gezonder en sterker uit dan degene die dat zo op het oog perfecte voedsel aan het hof hebben gebruikt. God blijkt hen te zegenen. En daarin zie je dus ook dat God het verlangen zegent zich niet te verontreinigen. Nu is er nog iets wat een rol speelt hier in dit gedeelte. Dat is dat de koning die mannen een perfecte opleiding wil geven. Nou ja, een perfecte opleiding, dat is wel een Babylonische opleiding. Dat is dus ook heel wat anders als wat die jongens gewend zijn geweest in Jeruzalem. Je kunt ervan uitgaan dat ze onderwezen zijn, zoals elke Joodse jongen, in het woord en de wet van de Heere. Zodat dat woord en die wet van de Heere uitgangspunt zou zijn voor hun leven. Nou, hier in Babel worden ze onderwezen in de geschriften van de Chaldeeën. Ze zeggen, Daniel, zoals je dat eten opzij geschoven hebt, zou je deze lesboeken dan ook maar niet opzij moeten schuiven. Nee zeggen tegen die boeken, tegen dat lesmateriaal, zoals je ook nee gezegd hebt tegen dat Babylonische voedsel. Maar toch zeggen ze niet direct nee. Ze blijken kennis te nemen van dat wat er dus in Babel speelt en dat wat hen voorgehouden wordt. Nou, je kunt je ogen ook niet sluiten voor dat wat er in de wereld om je heen gaande is. En daarin komt er ook nog wel eens een keer wat naar je toe. Waarvan je heel eerlijk moet zeggen van ja, dit kan toch niet waar zijn. Of de Bijbel moet ongelijk hebben. Als het gaat om de schepping in 6 dagen. Als het gaat om de leeftijd van de aarde. En als het gaat om de visie op de mens. En als het gaat om de macht van de zonde. En als het gaat om het leven na dit leven. Dan maakt het dus echt alles uit. Of het woord van God een kracht is geworden tot zaligheid. En dan maakt het dus uit of Jezus Christus je koning is of niet. Als hij regeert, als hij daadwerkelijk je leven regeert en bestuurt, onderdaan van koning Jezus, dan ontdek je wat uit hem is en wat niet uit hem is. En dan zal hij ook zelf weerbaar maken. Dat betekent dus dat je niet af kunt sluiten en dat je ook niet op kunt sluiten, maar je plicht doen. Nou, dat hebben Daniel en zijn vrienden zelfs in Babel gedaan, hun plicht gedaan. En wat zie ik dan? Aan deze 4 jonge mannen geeft God wijsheid, verstandige wijsheid. En Daniel gaf hij inzicht in allerlei visioenen en in allerlei dromen. Salomo zegt, de vrezen des Heren is het beginsel van wijsheid. En alle die ernaar handelen hebben goed inzicht. Dan zie je dus direct ook hoe het hier ligt. In dat leven van Daniel, in het leven van die vrienden. Hoe het zit met de vrezen des Heren. Dan brengt de vrezen des Heren het verlangen met zich mee om zich niet te verontreinigen. Als je dan nou eens op je in laat werken vanavond, dan zien we toch ook de strijd die er gestreden wordt. Als je dat op je in laat werken, dan moet je toch ook ijveren. Zo angstaanjagend wat er gaande is. Een strijd op leven en op dood. Eeuwig leven, eeuwig dood. Een strijd waarvan Daniel en zijn vrienden, waarvan wij de inzet zijn. En als er iemand is die inzicht heeft gekregen in die strijd, dan is dat Daniel wel. Een strijd waarin de komst van de Zoon van God onmisbaar blijkt te zijn. Daniel die schrijft daar ook over, over de komst van de Zoon, de Mensenzoon. En zijn overwinning, dat zien we in het profetisch gedeelte van het boek Daniel, is gegarandeerd. Kijk, Nebukadnezar die moet op een bepaald moment het veld ruimen. Het laatste vers van Daniel 1 laat het al zien. Daniel bleef tot het eerste jaar van de koning Kores toe. Nou, dat laat zien dat Daniel oud geworden is. Maar het laat ook zien dat God de geschiedenis keert. Want onder koning Kores keert het volk weer terug naar Jeruzalem. Onder koning Kores, onder zijn toestemming, wordt de tempel in Jeruzalem herbouwd. Je zou kunnen zeggen, dat aspect, dat is een voorspel van de grote toekomst. Waarin het doek voor Babel definitief valt. En waarin het hemelse Jeruzalem van God neerdaalt uit de hemel. Johannes die zegt, toebereid als een bruid. En dan blijkt er dus ook verwachting te zijn door de strijd heen. Vrouwenzaad dat het slangenzaad overwint. En er is er maar één conclusie die we met elkaar kunnen trekken. Dat wie de Zoon heeft, het leven heeft, maar die de Zoon van God niet heeft, het leven niet heeft. Dit ter inleiding. Jullie gaan nu pauzeren, is altijd de bedoeling.
Nou ja, ik weet niet of de koffie over is, anders dan doen we het niet hoor.
Nee,
koffie is op. Koffie is op, dat is duidelijk.
Nee,
maar
dat...
Ja, precies.
Nee, dat is goed, ja. Zal ik hem uitzetten? Even een moment bijkomen, of...
Chinese is a custom.